Aan Sophie.
Over UFO-meldingen hebben we het al de hele ochtend over, over buitenaards leven en ons geloof erin. Ik wil het even hebben over Antonio Villas Boas. Die stond in 1957 s'nachts te ploegen in Brazilië. Het was te heet om dat overdag te doen, dus hij was s'nachts aan het werk toen hij plots een rode ster aan de hemel zag. Een rode ster die alsmaar groter en groter werd, en groter, en groter, tot die ster uitgroeide tot een gigantisch, roodkleurig, ovale ruimteschip dat drie poten uitstak boven zijn veld en daar landde. Antonio wilde vluchten, maar zijn tractor bleek plots niet meer te werken, dus hij moest te voet vluchten. Maar voor hij het wist, werd hij door een humanoïde vorm in een werkmanspak dat ruimteschip ingesleurd. Daar werden eerst allerhande stalen van hem afgenomen. Hij werd van kop tot teen met gel ingesmeerd en vervolgens door een aantrekkelijke vrouwtjesalien verleid tot seksuele betrekkingen. Na de daad kreeg hij nog een rondleiding op het ruimteschip en vervolgens werd hij buiten gebonjourd en vertrokken de ruimtereizigers en hij heeft ze nooit meer teruggezien. Dat is een van de eerste getuigenissen over een alien abduction, een ontvoering door aliens. Die waren er heel wat in de jaren 50, 60, maar die blijven komen. Hè. Er zijn nog altijd vandaag mensen die er heilig van overtuigd zijn, vorig jaar 446, dat ze op een of andere manier een UFO gezien hebben. Zelfs de Amerikaanse muzikant Post Malone getuigt daarover.
I was probably 16. I was at in upstate New York. My aunt and uncle were very strict and we had to go to bed at a very strict deadline, probably 10 p.m. And I was looking out the window with my cousin and it's just a light that just stays there and then just fucking goes off. It just whew, you can't explain it.
We hebben eigenlijk geen bewijs van buitenaards leven, zeker niet van intelligent buitenaards leven, maar we lijken er wel heel graag in te willen geloven. Een heel goedemorgen, filosoof Johan Braakman.
Goedemorgen.
Ik ben hoogleraar filosofie aan de Universiteit Gent. Hoe zou u dat verklaren? Waarom zouden we zo graag buitenaards leven willen kennen?
Ik denk dat daar wel meerdere mogelijke verklaringen voor zijn. Een van de bekendste misschien is die teruggaat tot de filosoof, wiskundige, theoloog Blaise Pascal in de 17e eeuw. En die man leefde in de tijd toen de eerste grote ontdekkingen over de aard van de kosmos gedaan werden. Na mensen als Copernicus en Galilei en zo. En die hadden ontdekt, ja, de kosmos dat is toch wel wat anders dan wat wij er in de middeleeuwen over dachten. De aarde staat niet centraal, er zijn veel meer hemellichamen dan wij tot nu toe dachten enzovoort. En dat boezemde Pascal een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een soort existentiële angst in. Mm-hmm. Hij schreef bijvoorbeeld, een mooie zin, de eeuwige stilte van deze eindeloze ruimte vervult mij met angst. Dus ik denk dat dat voor sommige mensen misschien een deel van de verklaring is, dat het een soort, ja, een angst opwekt dat wij hier maar alleen zouden zijn in de ruimte. Ondertussen weten we, er zijn miljarden andere planeten en nog veel meer sterren en sterren. En dan wij hier helemaal alleen, dat roept een soort gevoel van extreme eenzaamheid op. Ja. Nu vind ik dat zelf wel merkwaardig, want mochten we buitenaards leven ontdekken, ja, de kans als het bestaat is dat het zeker niet bewust en niet levend zal zijn. Ja, hoe dat jouw eenzaamheid dan wegneemt, weet ik ook niet.
Nee.
En zelfs al mocht het wel intelligent en bewust zijn, de kans dat we het ooit ontmoeten of er zinvol mee kunnen communiceren is ook bijzonder klein. Ten andere, we zijn hier op aarde met meer dan 7 miljard mensen en miljoenen diersoorten, dus als je hier er niet in slaagt om je eenzaamheid weg te nemen, ja, hoe zou je het dan kunnen door het geloof of het bestaan van buitenaards leven? Maar goed, het speelt wel een rol, denk ik. Hè. Mm-hmm. Er zijn andere factoren, hè,
ja.
Zoals het feit dat wij blijkbaar sterk de neiging hebben om wezens te projecteren in het onbekende, zal ik maar zeggen. He, bijvoorbeeld, denk aan een diep groot meer. Ja, daar moet een monster in zitten.
Ah ja, een monster van Loch Ness.
Bijvoorbeeld,
ja,
maar er zijn honderden van die verhalen. Of een zeer groot bos, ja, daar zit Bigfoot in. Of de verschrikkelijke Yeti of iets in die zin. Dus de ruimte is natuurlijk ook gigantisch groot en onbekend. Dus daar zullen dan ook wel wezens zich in schuil houden. Hè? Dus dan moet je de vraag stellen, waar komt dat dan vandaan dat we de neiging hebben om wezens die zich verder blijkbaar niet laten kennen, om die daarin te projecteren, als het ware. Hè? De kans dat het een product is van onze verbeelding is natuurlijk veel groter dan dat ze echt zouden bestaan.
Ja, dat is zo de gekke reflex. We gaan meteen naar de minst plausibele verklaring van wat er...
Ja. Ja,
te vinden is.
En dat is blijkbaar van alle tijden. Hè, want we hebben het in de uitzending nu over aliens, hè, wezens uit de ruimte. Maar dat is eigenlijk zeer vergelijkbaar met, ik zeg maar, spoken, geesten, demonen, elfjes, trollen, engelen, heksen die in de lucht rondvliegen enzovoort. Zelfs Maria-verschijningen. Hè? Dus Maria die bijvoorbeeld aan Bernadette verschijnt. Ja, een vrouw die 2000 jaar geleden rondliep en dan plots verschijnt aan iemand. Dat is ook een soort alien encounter, nietwaar? Dus dat bestaat al heel lang. Dat zit blijkbaar diep in de menselijke psychologie. Nu, één reden daarvoor is ongetwijfeld ook dat historisch en cultureel gevoed is geworden. Er is in de uitzending al naar verwezen. Mensen die zeggen dat ze aliens hebben gezien, stellen zich daar dan meestal iets bij voor dat voortkomt uit de populaire cultuur. Mm-hmm. Ze beschrijven die aliens op een nogal frappante manier gelijkend met aliens uit films en science fictions. De mode van de tijd, zullen we maar zeggen. Maar dieper teruggaand in de tijd is het dus zo dat je ook zelfs een theologische reden kunt vinden waarom mensen ervan overtuigd kunnen zijn dat er aliens moeten bestaan. En dat gaat als volgt, ik probeer het kort uit te leggen. Mm-hmm. Als je gelooft in een God die volmaakt is, hè, dat is al het geval in het Jodendom, Christendom, de Islam, die volmaakte God heeft voor de schepping gezorgd. En wij leren dan dat er talloze planeten en sterren bestaan. Je kunt die sterren ook met het blote oog zien en een aantal planeten ook natuurlijk. Dan zou het bizar zijn dat die God, een volmaakte God, die andere hemellichamen als het ware voor niks gemaakt heeft. Zomaar.
Ja.
Dus die moeten een functie hebben. Er moet een reden zijn waarom die bestaan. En al heel lang, zelfs in de Griekse oudheid, dacht men al, ja, daar moeten dus ook andere levensvormen zich op bevinden. En als je dat christelijk interpreteert, gaandeweg, dan wordt dat de idee dat er tussen de mens en God zelf een hele reeks andere wezens nog kunnen bestaan. Denk aan engelen en andere wezens die dus niet menselijk, ook niet goddelijk, daar zo ergens tussenin hangen. En waar wonen die dan? Ja, die wonen dan op die andere planeten. Dus het is al een oude idee dat andere planeten en ook sterren, want men kende vroeger het verschil niet goed tussen sterren en planeten natuurlijk, dat die zouden bewoond zijn door levensvormen die over het algemeen intelligenter zijn dan ons.
Ja, dat is waar. Dat verwachten we toch, hè?
Dat verwachten we.
Dat ze belachelijk veel meer technologische kennis hebben.
Precies. Hè, wat op zich ook niet erg rationeel is om zo te redeneren vanuit hedendaags wetenschappelijk oogpunt. Maar vroeger, men besefte, kijk, er is een hele ketting van levensvormen op aarde. En de mens is duidelijk de slimste levensvorm. Al de anderen zijn minder verstandig dan ons. Maar God is natuurlijk volmaakt slim. Wel nu, tussen de mens en God is er dus nog een immens aantal mogelijkheden voor slimmere levensvormen dan ons. En je ziet dat natuurlijk geprojecteerd, hè, zoals je al zegt, in de voorstellingen die we hebben over de aliens van vandaag de dag. Dus daar zijn al lang discussies over hoe zien die levensvormen er dan uit, met hoeveel zijn ze enzovoort. Zelfs tot en met eeuwen geleden al de vraag, is Jezus daar dan ook aan het kruis gestorven om de zonden van die andere levensvormen weg te nemen enzovoort. Hè. Voltaire heeft daar een roman over geschreven, over aliens die de aarde bezoeken en gaan zo maar door. Dus wat wij nu science fiction zouden noemen, is eigenlijk al veel ouder dan pakweg Jules Verne of de verhalen die we kennen uit de 20e eeuw.
Ja, men is daar al honderden jaren door gefascineerd, maar wel inderdaad met dezelfde constante. Het is iets straffer dan wij.
Ja.
We kunnen ervan leren.
En dat wordt dan door de populaire cultuur gevoed. en ook wel genormaliseerd in zekere zin. Hè. Als je dus vandaag de dag denkt aan het feit dat wetenschappers, dat hebben we ook vandaag in de uitzending gehoord, wetenschappers doen ernstig onderzoek naar buitenaards leven. Hè. Dat wordt dus niet weggelachen door de wetenschap, integendeel. Plus natuurlijk, we zijn allemaal wel vertrouwd met Star Trek en de X-Files en films als Independence Day en ga zo maar door. Dus het klinkt niet absurd of belachelijk om daarover na te denken. Mm-hmm. En dat maakt dat er een lange voedingsbodem is, een sterke voedingsbodem is, met een lange historische traditie, om dus het bestaan van aliens te veronderstellen. Nu, die encounters en die ontvoeringen waar je het daarnet over had, dat is natuurlijk nog iets extremer. Hè?
Ja.
Ik denk dat we daar meer moeten zoeken in de sfeer van ja, hallucinaties en bijzondere dromen. Hè. Mensen kunnen hele speciale dromen hebben, vlak voor het inslapen of vlak voor het ontwaken. Dromen die extreem realistisch lijken te zijn, waar het lijkt alsof zich iemand in je kamer bevindt bijvoorbeeld. Of door extreme vermoeidheid ook. Hè. Die boer waar je het over had, die had misschien heel lang gewerkt. Dan kunnen mensen ook beginnen hallucineren. Er zijn getuigenissen van duursporters bijvoorbeeld. Zo mensen die honderden kilometers aan één stuk lopen, hard lopen of dat soort dingen, zonder te slapen. En die dan op een bepaald moment door hun crew of door een arts of zo in een ziekenwagen worden opgenomen omdat ze duidelijk medische problemen beginnen te krijgen. En die getuigen achteraf dat ze een soort encounter met aliens hebben gehad. Hè? Maar dat waren in werkelijkheid ja, de paramedici en de zwaailampen van de ambulance en ga zo maar door.
Ja, ja, het is... achteraf kan je het zo dan wel goed uitleggen. Op dat moment zal die persoon daar wel zeer van overtuigd
diep
zijn.
Diep van overtuigd zijn, diep van overtuigd zijn. Ik moet nog één dingetje zeggen, Sophie, denk ik, wat interessant is. Er is, ik denk door Ward Bogaert, verwezen naar de beroemde Roswell-crash van een zogenaamde UFO. Hè. In werkelijkheid was het een soort geheime ballon die nucleaire testen naging van de Sovjet-Unie. Nu, die crash is niet in Roswell zelf gebeurd, maar op ruim 100 kilometer daar vandaan. En toen ik daarover las, ik heb die plek trouwens ook bezocht een paar jaar geleden, ik was wel verrast om dan te merken, de echte dichtstbijzijnde stad, enfin stad, een dorpje dus, hè, town, in New Mexico, waar die crash heeft plaatsgevonden, heet Corona.
Echt?
Ja. Dus ik zou voorstellen, ja, denk daar toch maar eens over na. Ja.
Dit voedt nu zoveel fantasieën.
Precies.
Daar bent u verantwoordelijk voor.
Ik weet het.
Nee. We hebben het niet zo met onzekerheid. Dan gaan onze gedachten alle kanten uit. En dan vormen we verhalen en die vertellen we graag verder. Zoals de verhalen over aliens. Heel erg fijn dat u daar nog even uw licht over kon laten schijnen. Heel erg bedankt voor uw tijd. Filosoof Johan Braakman.
Graag gedaan.
Radio 1. Altijd benieuwd.